Dit is de zondagochtenddienst van 8 maart 2020. De boodschap wordt gebracht door Ronald Kemp.
Vers 31. Terach verliet Ur, de stad van de Galdeeën, en nam zijn zoon Abram met zich mee, evenals zijn kleinzoon Lot, de zoon van Haran, en zijn schoondochter Sarai, Abrams vrouw. Samen gingen ze op weg naar Canaan. Maar toen ze in Garan, in andere Bijbelvertaling staat Haran, ben ik wat meer aan gewend. Toen ze daar waren aangekomen, bleven ze daar wonen. Terach leefde 205 jaar. Dus dan kan iedereen zich vandaag jong voelen. Hij stierf in Haran. De Heer zei tegen Abram, trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten en ga naar het land dat ik je zal wijzen. Ik zal je tot een groot volk maken. Ik zal je zegenen. Ik zal je aanzien geven. Een bron van zegen zul je zijn. En ik zal zegenen wie jou zegenen. En wie jou bespot, zal ik vervloeken. Alle volken op aarde zullen wensen gezegend te worden als jij. Abram ging weg, ging uit Garan weg, zoals de Heer hem had opgedragen. Hij was toen 75 jaar. Hij nam zijn vrouw Sarai mee en Lot, de zoon van zijn broer. En ook alle bezittingen die ze hadden verworven en de slaven en de slavinnen die ze in Garan hadden verkregen. Zo gingen ze op weg naar Canaan. Toen ze daar waren aangekomen, trok Abram het land door tot aan de eik van More bij Sichem. In die tijd werd het land bewoond door de Canaanieten. Maar de Heer verscheen aan Abram en zei, ik zal dit land aan jouw nakomelingen geven. Toen bouwde Abram op die plaats een altaar voor de Heer die aan hem verschenen was. Daar vandaan trok hij naar het bergland dat oostelijk van Bethel ligt. En ergens ten oosten van Bethel en ten westen van Ai sloeg hij zijn tent op. Hij bouwde er een altaar voor de Heer en riep er zijn naam aan. Tot zover. Bijzonder. Zo'n verhaal. Zo lang geleden. Duizenden jaren geleden. En wat kan het dan betekenen voor ons vandaag? En welk licht wil Gods geest daarop geven, op dit verhaal? Nou, wie is Terach? Dat hebben jullie ondertussen begrepen. De vader van Abram. En hij woont met zijn zonen, woont hij in Ur. In Mesopotamië, dat is het huidige Irak. En ze dienen andere goden, afgoden, staat er in Jozua. Ze waren afgeweken van Yahweh. En Stefanus, die zegt in Handelingen, God verscheen aan Abram toen hij in Mesopotamië was, voordat hij in Haran woonde. En God zei tot hem, ga uit uw land en uit uw familie en kom in het land dat ik u zal wijzen. Kijk, er staat niet in de Bijbel dat God tot Terach sprak, tot zijn vader, maar God sprak tot Abram. En wat ik dan zo gaaf vind, is dat die vader Terach, dat hij wel meegaat. Dus dan kun je afvragen, wie gaat nou met wie mee? Terach luistert naar zijn zoon en hij verlaat Ur. En hij gaat op weg naar Canaan, samen met, we hebben het gelezen, Abram, Sarai en Lot. Wat een emigratie zal dat geweest zijn. En halverwege, je moet dat thuis maar eens opzoeken op de kaart, hoe dat dan een beetje zit. Halverwege stoppen ze in Haran. En daar blijven ze wonen. Ze worden daar rijk en krijgen daar veel bezittingen, slaven, slavinnen hebben we gelezen. En dan kun je afvragen, waarom gaat Terach dan niet verder? Was dat vanwege de welvaart? Of was dat gewoon omdat hij al oud was? Hè, en dan nog zo'n reis maken? Hij was zo goed op weg. En toch komt hij niet waar God hem wil hebben. En dat vind ik zo jammer. En misschien herken je dat wel uit je eigen leven, dat je de roepstem van de Heer hebt gehoord in je leven. Misschien al lang geleden. Je bent op weg gegaan met de Heer. Om hem te volgen. En toch, Als je heel eerlijk bent, dan zeg je, ik ben ergens blijven steken in mijn geloof. En ja, er is zoveel aan wat tijd en aandacht van je vraagt in deze tijd. Maar kom je ook verder in je geloof? Groeit je geloof? Kom je ook verder in de hemel met de Heer? Of als je heel eerlijk bent, zeg je nou, ik sta eigenlijk een beetje stil. Weet u wat Haran betekent? Dat betekent verdord, verdroogd. Maar goed, ze blijven dus steken in Haran. En dan denk je, zou God dan opgeven? Nee, zo is God niet. Zo is onze God niet. God die spreekt opnieuw tot Abraham. Hij is dan ondertussen al 75 geworden. En zijn vader Terach die is dan al gestorven. Die is 205 geworden. En God zegt, trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten en ga naar het land dat ik je zal wijzen. En God die geeft Abraham dan een aantal schitterende beloften. Ik zal je tot een groot volk maken. Ik zal je zegenen. En wat is zegenen? Dat is dat je verbonden wordt met het goede van God. Ik zal je aanzien geven. In de Naderse Bijbel staat, ik zal je naam groot maken. Een bron van zegen zul je zijn en in jou zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Zo staat het in mijn NBG-vertaling. En ik vind dat zo bijzonder. Abraham die woont nog in Haran. En dan kun je afvragen, wat heeft hij nou helemaal gedaan? Wat heeft hij gepresteerd? Nog niks. Hij zit daar nog in Haran. En toch geeft God hem dit geweldige aanbod. Niet één ding, niet twee dingen, vier dingen. We hebben het net gelezen. Dat is nou de genade van God. God die wil vanuit zijn overvloed, wil die Abraham zegenen, maar wil die ook ons zegenen. Want ik geloof, God is onveranderd. Gelooft u dat ook? Diezelfde God die toen met Abraham sprak, die wil nu met ons spreken. Kijk, God die roept Abraham van trek weg uit je land. Ga naar het land dat ik je zal doen zien. En die opdracht die gaat veel verder dan van joh, je moet nou eens een keer op vakantie of zo. Of je hebt eens nodig dat je eens andere landen ziet of zo. Nee, het is ook geen emigratie, maar het gaat erom, wat bedoelt God nou eigenlijk? God wil Abraham iets laten zien. Iets van zijn oorspronkelijke plan met mensen. En daarvoor is het nodig dat Abraham helemaal loskomt van die afgoderij die er in Ur was. Van het geloof van zijn familie. En dan op je 75ste gaan verkassen. Dan denk je, is dat makkelijk? Je losmaken van de cultuur, van alles wat in de wereld om je heen normaal tussen aanhalingstekens wordt gevonden. En wat je voortdurend bezighoudt. Afgoderij. Geloof in geld. Geloof in macht. Vrijheid buiten God om. Vrijheid tussen aanhalingstekens dan. En Abraham die weet het, jaren geleden heeft God tot hem gesproken in Ur. En hij zal het aan zijn vader verteld hebben. En nou zit hij in Haran en nou spreekt God opnieuw. En Abraham die neemt dan een besluit. Hij pakt op wat zijn vader Terach kwijt is geraakt. En niets houdt hem nog tegen. Hij gaat, hij vertrekt. Door zijn geloof, zegt Hebreeën 11, door zijn geloof ging Abraham toen hij geroepen werd gehoorzaam op weg naar een plaats die hij in bezit zou krijgen. En hij ging op weg zonder dat hij wist waar hij terecht zou komen. Hoe zou God die belofte gaan invullen? Hoe zou dat dan zijn? Abraham weet het niet. Maar hij gaat wel. Hij gaat in gehoorzaamheid, in geloof. En als ik dan vertaal naar ons, wat heeft God ons allemaal voor heerlijke dingen beloofd? We hebben daar net met het zingen ook al geweldige dingen van gezongen. Wat heeft God ons beloofd? Waar zijn wij naar onderweg? Weet je dat? Besef je dat? Of draai je in een cirkeltje rond? Jezus zegt in Openbaring 3, vers 21, wie overwint zal samen met mij op de troon zitten, op mijn troon. Wij zijn geroepen om op de troon van de Heer te komen, niet voor minder. Ergens verder in Openbaring staat, kom hogerop, dan zal ik je laten zien wat er hierna moet gebeuren, zal gebeuren. Dat is onze bestemming, de troon van God. Abraham doet wat de Heer hem heeft opgedragen en hij gaat, want hij gelooft in de Heer en die rekent hem dat toe tot gerechtigheid. En uiteindelijk komt Abraham dan in Canaan, en we hebben het gelezen. Hij slaat daar zijn tent op, hij bouwt daar een altaar voor de Heer en roept er zijn naam aan. En met zijn kleine familie, met zijn knechten, houdt hij daar voor het eerst een samenkomst. En roept hij de naam van God aan. En wat is dan zijn belijdenis? Ik wil niet die afgoden van Ur dienen. Ik wil niet de goden van dit land van Canaan dienen. Maar ik wil u dienen, Jahweh. U de enige, de ware God. U die nou al twee keer tot me gesproken hebt. En Abraham gaat dan in tenten wonen. En waarom dan in tenten? Nou, Hebreeën 11, die ziet daar een diepere betekenis in. Die zegt, in Hebreeën 11 staat, hij woonde in tenten omdat hij uitzag naar een stad met fundamenten door God zelf ontworpen en gebouwd. Kijk, Abraham, die zoekt geen aardse stad. Die zoekt niet een Ur 2 of een Haran 2. Maar hij verlangt naar een hemelse stad. En Abraham beseft, ik ben een vreemdeling. Een bijwoner hier op aarde. Ik ben op doorreis naar een ander, naar een beter vaderland. Naar het hemelse vaderland. Zijn roeping gaat verder. Gaat hoger. En weet u dan, waar ik dan zo nieuwsgierig naar ben, is, zou die daar nou met Sarah over gesproken hebben? Met Lot? Ik hoop het wel. En zouden ze hem begrepen hebben? Of zouden ze denken, nou, daar hebben we Abraham weer hoor. God, die had hem beloofd, ik zal dit land aan jouw nakomelingen geven. Nakomelingen. Ja, dat begon met Isaac. Daar ga ik nou niet al te veel op in. Want het ging God niet alleen om Isaac. Het ging God niet alleen om dat plekje daar ergens in het Midden-Oosten. Maar God die ziet uit naar die ene nakomeling. Naar die ene zoon. Naar de Christus. En ja, dat zou nog even een paar jaar duren. Tot het jaar nul. God ziet uit niet alleen naar die ene, maar dat er nog veel meerdere zonen, dochters geboren zullen worden. En Abraham die kreeg een zoon. Die kreeg Isaac. Dat was een beloofde zoon. Maar het was niet de beloofde zoon. Zijn nageslacht kreeg een plek uiteindelijk in Canaan. Maar toch, het ging God in wezen nog om veel meer dan die plek. Het gaat God erom dat je komt in het koninkrijk van God. Want Canaan is een beeld van de hemelse werkelijkheid. Van het uiteindelijke doel van God met de mens. En prachtig hoe Abraham daar al iets van die gedachten van God heeft begrepen. Ik weet niet hoeveel. Abraham heeft ook niet alles al in vervulling zien gaan, alle beloften. Hij kon het koninkrijk van God ook nog niet binnengaan. Maar dat heeft Jezus mogelijk gemaakt. Hè? Daar hebben we net van getuigd door het avondmaal. Dankzij het offer van Jezus mogen wij nu wel als rechtvaardigen een plek hebben in het koninkrijk van God. Wij hebben burgerrecht in de hemel ontvangen. Even zijspoortje, Lot. Wat doet Lot eigenlijk? Lot gaat ook mee vanuit Ur naar Haran. Die voegt zich bij dat groepje. En als Abraham besluit om vanuit Haran verder te trekken naar Canaan, dan gaat Lot ook mee. Eigenlijk, wat een goede keus van Lot om mee te gaan. En toch, als ze dan in Canaan zijn, dan kiest Lot op een gegeven moment een andere weg dan Abraham. Hij gaat in de stad wonen. Hij gaat in Sodom wonen. En dat loopt niet goed af, want Sodom is een zondige stad. En Sodom roept verwoesting over zich af. En dan denk je, Lot, waarom doe je dat nou, joh? Het is zo dom. Je moet er helemaal niet zijn. En Petrus die noemt Lot ook een rechtvaardige die zwaar te lijden heeft onder de losbandigheid en de wetteloosheid die er in Sodom is. Maar wat ik zo gaaf vind is, Lot heeft een gelovige oom, Abraham. Want wat heeft God aan Abraham beloofd? Jij zult een bron van zegen zijn, ook voor je neef. Die rare neef die keuzes maakt waarvan je denkt van joh, dat had je niet moeten doen. Maar Abraham die neemt dat serieus, die belofte van God. En die gaat bidden, die gaat pleiten voor zijn neef, voor Lot. En dankzij dat gebed, u moet dat maar opzoeken in Genesis. Dankzij het gebed van Abraham komen er engelen in actie. En wordt Lot gered. Net op het nippertje. Dat is zo belangrijk ook voor ons. Om te bidden voor je familie. Om te beseffen dat God kracht aan onze gebeden wil verlenen. En dat er engelen, of je ze nou ziet, zoals Lot of niet, maar dat er engelen ook in beweging komen. Kijk, Abraham die had helemaal geen behoefte om in een stad te wonen. Net als Lot in de poort te zitten en een beetje belangrijk gevonden te worden. Hij zoekt geen aanzien bij mensen, want God heeft hem immers beloofd, ik zal je aanzien geven, ik zal je naam groot maken. En God die doet dat ook zelfs letterlijk. De eerste was Abraham en hij krijgt er twee letters bij, wordt Abraham, hè? Van Abraham naar Abraham, dus zijn naam wordt groter. Maar goed, dat is maar de letterlijke invulling, het gaat natuurlijk dieper. Hebreeën 11 zegt, Abraham keek rijkhalsend uit naar een beter vaderland, het hemelse. En daarom heeft God voor hem een stad gereed gemaakt. En eigenlijk is dat apart. In Genesis lees je dat Abraham in tenten leeft, maar je leest helemaal niks over een stad voor Abraham. Maar de Hebreeën schrijver die heeft daar kennelijk geestelijk inzicht in. En die zegt, God heeft een betere bestemming voor Abraham. Hij heeft een stad voor hem gereed gemaakt. Geen aardse stad, maar een hemelse stad. En dan kun je afvragen, wat bedoelt God dan? Nou, in Openbaring zie je twee steden. Twee uitbeeldingen van geestelijke situaties. Babel, als eerste. Babel wordt daar in Openbaring genoemd de woonplaats van de duivel, aards, onrein, vol verzet, antichristelijk, verwarrend. En die grote stad die wordt uiteindelijk verwoest en zal voorgoed verdwijnen, staat er in de Openbaring. En Babel is dan niet bedoeld een aardse stad ergens op de kaart in Irak of zo, maar het beeldt iets geestelijks uit. Een geestelijke situatie, het beeldt werkingen uit die je uit het koninkrijk van God willen trekken. Die je in verwarring willen brengen, zodat je tot stilstand komt, net als Terach. Zodat je verblind wordt door aardse welvaart en een beetje aanzien. Zodat je net als Lot compromissen gaat sluiten en dat je je ziel kwelt. En dat je niet meer helder weet waarheen je op weg bent. Dat was Babel. Maar Openbaring laat nog een andere stad zien. Staat in 21. Ik zag een heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen bij God vandaan. Neerdalend uit de hemel en bedacht door God het nieuwe Jeruzalem. En die stad schittert door Gods luister. En die stad is geen remake van het aardse Jeruzalem. Daar gaat het helemaal niet over. Maar die stad is hemels, eeuwig, van een totaal andere orde dan welke stad op aarde ook. Dus je ziet twee geestelijke situaties. Babel, wat ten onder gaat, en Jeruzalem, wat vol wordt van de heerlijkheid van God. God noemt Abraham een profeet. Want Abraham heeft ook gezocht en geforst naar die hemelse stad. Hij was een van die oudtestamentische profeten die profeteerde over de voor ons bestemde genade. En zou hij het allemaal gesnapt hebben? Ik weet het niet. Maar kunnen wij iets begrijpen van dat nieuwe Jeruzalem? Heilig, hemels, geestelijk. De Heer Jezus die laat Johannes op Patmos al iets zien van dat nieuwe Jeruzalem. Een schitterende samenleving van mensen, heel verschillende mensen, samengebracht onder één hoofd, onder Christus. En daar is geen dood meer, geen rouw, geen jammerklacht, geen nacht. Nee, het is Gods woonplaats onder de mensen. Een tempel zag ik niet in die stad, want God, de Heer, de Almachtige, is haar tempel en met het lam. Over haar schijnt Gods luister en het lam is haar licht. De troon van God en van het lam zal daar in die stad staan. Openbaring 21. Een stad vol van de heerlijkheid van God. Een geestelijke situatie die zo mooi is, die je nog nauwelijks voor kunt stellen. Maar mensen, we zijn wel onderweg daarheen. God heeft ons daarvoor geroepen, niet voor minder. God heeft ons daarvoor bestemd. En Jezus wil ons toebereiden in deze tijd. Jezus wil ons de weg wijzen. En ik verlang daar intens naar. En ik hoop jullie ook. En dat is mijn gebed. Heer, help ons. Kom ons tegemoet. Open en verlicht ons verstand door de Heilige Geest. En voer ons op naar die geestelijke werkelijkheid. Terwijl we tegelijkertijd ook op aarde leven en functioneren. En terwijl we tegelijkertijd ook om moeten gaan met onvolmaakte dingen. Met ziekte, met lichamelijk sterven. Maar Heer, help ons om zicht te krijgen op dat nieuwe Jeruzalem. En wek in ons een verlangen op, net zoals God dat ook in Abraham heeft gedaan. Versterk ons geloof. En laat zien hoe we helemaal los kunnen komen van dat Babelse, van dat aardse. Maar breng ons in die hemelse stad. De Hebreeën schrijver ziet ook iets van die nieuwe stad Jeruzalem. Dat is geen aardse stad. Maar daar staat het besef dat je staat voor de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem. En voor de duizenden engelen die in vreugde bijeen zijn. Voor de gemeenschap van eerstgeborenen die in de hemel ingeschreven zijn. Wat zal dat een feest zijn. Wat zal dat een heerlijkheid zijn. Dat is een hemelse werkelijkheid die we steeds meer mogen ontdekken. Waar we steeds bewuster vanuit kunnen gaan leven. Terwijl je inderdaad tegelijkertijd ook nog te maken hebt met tegenstand van de duisternis. Met moeite. Met ziekte, met onopgeloste problemen. Maar ondanks dat laten we moed putten en beseffen waarheen we op weg zijn. In geloof. Net als die oude Abraham. Jezus die zegt trouwens iets heel bijzonders over Abraham. Johannes 8. Abraham verheugde zich op mijn komst en toen hij die meemaakte, was hij blij. Abraham die sterft als hij 175 is, ook oud geworden. Die komt dan in het dodenrijk aan de lichtzijde en daar vertelt de Heer in Lucas over die arme man en die rijke Lazarus. Of ja, mag je zelf de volgorde bepalen. Maar ook in die situatie, in dat dodenrijk, heeft Abraham zijn geloof vastgehouden. Is hij blijven verwachten, mijn verlosser komt. Hij zal mij verlossen uit dit dodenrijk. En hij zal mij overbrengen naar dat nieuwe Jeruzalem. En ik denk dat hij daar vast met Lazarus over gesproken heeft. En dat ze daar beide vertroosting in hebben gevonden. Van, we zitten nu hier, maar dat staat te gebeuren. En als Jezus daarover vertelt, en dat is geen gelijkenis, maar dat, ik geloof dat dat een werkelijkheid is waar Jezus over vertelt, dan staat Jezus nog voor zijn lijden en sterven. Maar als Jezus dan de prijs heeft betaald aan het kruis, voor alle zonden, ook die van Abraham, en dan verlost Jezus Abraham uit dat dodenrijk. En dan brengt hij hem inderdaad in dat hemelse vaderland, waar hij al zijn leven al naar uitgekeken heeft. Abraham komt dan werkelijk op zijn bestemming, in die hemelse situatie, in die heerlijkheid van God, in dat nieuwe Jeruzalem. En is dat nieuwe Jeruzalem al helemaal klaar? Nou, nog niet. Er gaat nog een heel proces aan vooraf. Van diepgaande reiniging, van heiliging, van eenwording. In onszelf, maar ook als gemeente. Van de baring van volwassen zonen Gods. Maar ik geloof, het zal gebeuren. En wij komen er. Hou dat vast. Geloof dat en beleid dat. Hoezeer ook de Satan tegen zal werken. Jezus zelf is ingegaan op de roeping van zijn Vader, van God de Vader. Hij gaf zijn leven aan het kruis om ons te redden. En daarom is het zo waard om dat iedere maand of iedere zoveel weken te herdenken met het avondmaal. Hij heeft plaats voor ons gereed gemaakt. Dat zegt hij in Johannes 14, wanneer ik een plaats voor jullie gereed gemaakt heb, dan kom ik terug. Dan zal ik jullie met me meenemen en dan zullen jullie zijn waar ik ben. En zoals God Abraham riep, duizenden jaren terug, zo roept Jezus ons vandaag. Volg mij in dat koninkrijk van God, opdat jullie zullen zijn waar ik ben. Om binnen te gaan en in dat hemelse koninkrijk en van daaruit tot zegen te zijn. Voor elkaar, natuurlijk allereerst in de gemeente, maar ook daarbuiten. Voor een wereld die God niet kent, die zichzelf van God heeft afgewend. Zodat er uiteindelijk nog veel meer mensen Jezus en God de Vader zullen leren kennen. Het Koninkrijk van God, het nieuwe Jeruzalem, de troon van God, dat is onze levensbestemming. Daar zijn we naar op weg. Abraham die zag er al naar uit, misschien nog vanuit de verte. Maar wij hebben het voorrecht om dat koninkrijk van God binnen te gaan en om van daaruit te leren leven. Want het koninkrijk van God is nabij, het is niet ver weg of onhaalbaar. Ja, maar, kun je zeggen, ja, dat is allemaal mooi, maar ik ervaar nog tegenwerking. We ervaren afleiding, stilstand. Misschien komen de gedachten op je af van, nou, dit is allemaal zo onhaalbaar. Voor een volgende generatie misschien. Maar weet u wat ik zo mooi vind? De Heer die heeft ons ingevoegd in zijn gemeente. Om samen dat hemelse vaderland te zoeken, te verkennen. Om elkaar aan te sporen, om niet te blijven steken in de welvaart van Haran. Om bevrijd te worden van het occultisme van Ur. Om helemaal los te komen van de geestelijke verwarring van Babel en van de onreinheid die er in Sodom is. Maar om elkaar aan te moedigen. Om samen die weg te gaan naar het nieuwe Jeruzalem. En ik verlang daarna. om dat koninkrijk van God binnen te gaan met een gereinigd hart en om te horen wat God nog meer voor ons in petto heeft. Petrus die zegt, wij die uitzien naar de dag van God en het aanbreken daarvan bespoedigen, wij vertrouwen op Gods belofte en zien uit naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Nou, ik heb daar zin in. Ik zie daar naar uit. We mogen daar nu al in leven. In dat koninkrijk van God, in dat geestelijke Kanaan, terwijl we ergens toch ook nog op weg zijn. En onderweg geldt, iedereen die gelooft, die wordt samen met Abraham gezegend. Op dezelfde manier. Gezegend om uit te delen. Niet om het maar voor jezelf te houden, maar om uit te delen. Dat is mijn gebed, Heer, leid ons door uw geest, door uw woord, door uw gezindheid. En leer ons om net zo gehoorzaam te zijn als die oude Abraham. Om datzelfde geloof vast te houden. Openbaar ons verder dat koninkrijk van God en leid ons binnen in dat nieuwe Jeruzalem. Heer, help ons om helemaal los te komen van alles wat ons nog tegenhoudt, wat ons op onze stoel houdt, van elke verwarring en leugen. Maar leer ons om te denken, te handelen vanuit de geestelijke wereld, vanuit onze relatie met God de Vader. Nou, tot slot, Paulus die zegt in Filippenzen 1, hiervan ben ik toch ten volle overtuigd dat hij die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten tot de dag van Christus Jezus. Dat geldt ook voor jullie, voor mij. Een goede ontdekkingsreis toegewenst. Onder leiding van de Heer. Amen. Ik wil graag bidden en dan gaan we daarna een lied zingen. Heer Jezus, ik dank u dat u ons allemaal heeft geroepen. Niemand uitgezonderd voor dat koninkrijk van God. Dank u dat u daar een plaats voor ons heeft bereid. Heer, en dank u dat als we onderweg zijn, Heer, dat u ons dan al zegent, net zoals Abraham. Heer, dat u dan ons ook voor onszelf zegent, maar ook dat we tot zegen mogen zijn voor onze omgeving. Wat een genade is dat, Heer. En ik bid u, Heer, dat u ons verder ook de weg wilt tonen, iedere dag die voor ons ligt, die we mogen gaan. Heer, dat u ons helpt in goede keuzes maken. Dat u ons helpt met geestelijk onderscheid. Heer, zodat we niet terechtkomen in situaties waar lot in terecht kwam. Heer, maar dat we helder zullen zien waar het op aankomt. Zodat we ook kunnen bidden voor onze familie, voor onze bekenden, voor degene die u aan ons heeft toevertrouwd. Heer, en dan ben ik van overtuigd, dan gaat u ook uw werk verder in ons voltooien. Dank u voor die genade. Amen. Gaan we zingen? God, hoe groot bent u?
God, hoe groot bent u? Hoe groot is uw zorg en uw liefde voor de mens? Hoe geweldig is uw trouw aan uw eigen scheppingswerk? God, hoe groot bent u? U legt in mij de schatten van uw heerlijk koninkrijk. Het verlangen om te zijn als uw eerstgeboren zoon. O Heer, wat ben ik rijk. En daarom, God, mijn wezen juicht. Mijn hart is blij, verheugd in u, mijn Heer. En de schepping zal het zien. Dat wij zingen u ter eer, o God. Hoe groot bent u? Harald, bedankt voor het woord van deze ochtend. Heel gaaf om je te realiseren dat wat God zegt, dat u dat ook doet. Hij doet wat hij belooft. En om dat te blijven geloven, dat God doet wat hij belooft, dat geeft je leven zekerheid. Dat geeft je leven blijdschap. Gaaf om daar met elkaar ook naar uit te zien dat wat God ons belooft, dat het ook zeker gaat gebeuren. En dat we daar nu al deel aan hebben. Dat is zo wonderlijk van de geestelijke wereld, van je bent daar en je bent op weg. Het koninkrijk van God, je bent daar en je bent op weg. Elke keer opnieuw weer je te realiseren van, Heer, ik ben met u verbonden in Heilige Geest. En ik wil doen wat u van mij vraagt. Hier ben ik om uw wil te doen. Dat mag ook het gebed zijn, ook weer voor deze nieuwe week die we ingaan. We gaan met elkaar nog weer een keer op de bres staan. Dat doen we natuurlijk elke week. En dat blijven we doen. Zondags herhalen we dat en benadrukken we dat. En ik neem aan dat je ook door de week voor de gemeente op de bressen staat. We hebben daar een nieuwe vijand bij. Vandaar ook dat we weliswaar met vertrouwen dat de Heer ons beschermt en bewaart, ook onze verantwoordelijkheid nemen en voorzichtig willen zijn. Ook in deze periode waarin dat verschrikkelijke coronavirus de kop opsteekt en steeds meer besmettingen veroorzaakt. Vandaar ook dat we papiertjes hebben opgehangen om in de komende periode elkaar even wel te begroeten, uiteraard. Maar doe het dan zo min mogelijk met lichamelijk contact, dus zonder handen te geven. En ook die knuffel, ja, dat. Neem ook de persoonlijke hygiëne in acht. Ook als je naar het toilet bent geweest. En een hele vervelende die ik nu ga zeggen, dat is dat wij aan jullie willen vragen om, als je grieperig of verkouden bent, dat je dan niet naar de bijeenkomst op zondagmorgen komt. Ook niet naar de bijeenkomst dan komt op een open ochtend of een woensdag. Wij willen ook wat dat betreft voorzichtig zijn. En onze verantwoordelijkheid nemen ook naar onze broers en zussen en naar elkaar toe. Maar wel in het duidelijke vertrouwen, zonder angst dus. In het duidelijke vertrouwen op de Heer dat Hij ons zal beschermen en bewaren tegenover elk opzet, boos opzet in het Rijk der Duisternis. Oké. U bent de grote koning. U bent de vredevorst. U bent de Heer van hemel en van aarde. U bent waarlijk Zoon van God. Engelen buigen voor u, juichen in het koor voor u. U die het woord bent van eeuwig leven, Jezus Christus, u bent Heer. We gaan opwekking 166 als slot met elkaar zingen.
doet hij het. Ja. Toen Jan en ik van de week baden in verband met dat virus. Toen bepaalde de Heer me bij de Israëlieten en de uittocht uit Egypte. En dat ze bij de laatste plaag hun deurposten moesten bestrijken met het bloed van het lam. Zo is ook met ons. Onze deurposten zijn bestreken met het bloed van Jezus.
Dankjewel.
Ik bid je toe dat je de goedheid en de vrede van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heer ook deze week weer heel sterk zult ervaren. De Heer is met je. Daar mag je zeker van zijn. Wij gaan straks eens een kopje koffie met elkaar drinken. Fijn om uit te wisselen. En we hebben nog een paar mededelingen, terwijl de collecte ook rondgaat. Aanstaande dinsdag is er weer open ochtend. Woensdagavond is de Bijbelkring. En voor degenen die zich, de paar die zich hebben aangemeld voor de meet, greet en eat voor woensdagochtend tussen de middag 11 maart. Die meet en greet gaat in verband met de vele afmeldingen en de paar aanmeldingen deze keer niet door. Ik neem aan dat degenen die zich hebben aangemeld ook het mailtje hebben gelezen. Wat je van de week hebt gekregen. Het gaat dus niet door. De volgende die staat nog niet op het rooster. Horen jullie op tijd. En dan hopen we dat er weer meer aanmeldingen zijn. Een meet, greet en eat. Dat moet je met wat meer doen dan een paar. Vandaar. Volgende week zondag spreekt Roel Koster hier. En ik zal zijn in Hasselt, bij onze broers en zussen in de gemeente Hasselt. Oké, kortje 44, daar zit je op te wachten zeker, hè? Ja, nou, ga je gang. Laat de blijdschap van de Heer je sterkte zijn. Goeie week. Dag.